Welkom bij aflevering 12 van Samenzorg. Samenzorg is een onafhankelijke organisatie die mensen verbindt in hun transformatieproces naar een gezond, gebalanceerd en authentiek leven. In de podcast wordt geen medisch advies gegeven, maar worden er waardevolle elementen aangereikt in een fysieke, een mentale, een emotionele, een spirituele of bredere sociale context, zodat mensen zich bewust kunnen worden van hun zelfhelend vermogen en de zorg voor hun gezondheid mee in eigen handen kunnen nemen. Mieke Klaas is de gasten vandaag. Mieke is therapeute in rust en zijn. Zij benadrukt het belang van een veilige omgeving voor cliënten en de onderlinge verbondenheid van levensaspecten. Mieke helpt haar cliënten om balans en heling te vinden. En ze vindt het belangrijk om open te staan voor verbinding. Luister mee en laat je inspireren door Mieke Klaas in de 12e aflevering van Samenzorg. Dag Else.
Dag Luc.
Alles goed?
Helemaal goed, ja.
Welkom Mieke Klaas.
Dankjewel.
Zeg Mieke, jij bent hier omdat jij ons wil vertellen wat jij doet.
Ik doe van alles eigenlijk. Ik werk op dit moment als therapeut en ik heb mezelf ook rust- en zijnsconsulente genoemd. Dat heeft vooral te maken met het feit dat ik naast het echte pure therapeutische werk ook nog andere zaken doe in mijn praktijk. En ik wou daar graag bundelen. En omdat het rust brengen ook wel een missie is van mij. En ook de zijnskwaliteit, eigenlijk het yin-stuk van de yin-yang, ook extra in de aandacht brengen, heb ik mezelf ook zo genoemd.
Past daar enthousiasme ook nog in?
Enthousiasme past daar zeker in, ja.
Ja, want wij zijn wij zijn enthousiast dat wij heel veel gasten mogen ontvangen. En wij zijn elke keer razend benieuwd hoe het in zijn werk gaat. Dus uiteraard leggen we jou een beetje op de rooster en gaan we jou vragen. Stel, een patiënt komt bij jou. Hoe start je?
Een cliënt noem ik meestal zelf, omdat ik ook niet medisch geschoold ben. Komen meestal bij mij via doorverwijzing of rechtstreeks. En dan plannen we een eerste gesprek in. Het start eigenlijk meestal met een eerste gesprek. En dan gaan we daar kijken wat de noden zijn op dat moment van die persoon. En wat ze op dat moment mee worstelen of wat de vraag is op dat moment. En dan gaan we samen kijken van oké, welke ingangspoort is op dit moment het meest ideaal. Omdat er veel wegen naar Rome gaan. Hè? Dus we gaan ook wel samen kijken van wat is de doelstelling, van waaruit kom je hier. En vanuit welk verlangen of vanuit welke droom en vanuit welk gevoel. En dan gaan we samen kijken, oké, welke ingangspoort past er hier op dit moment het meeste. Is het dan het therapeutische, wat ik juist ook al zei. Dus eerder een mentale stuk. Of is het fysieke stuk, het emotionele stuk, het spirituele stuk. Dus eigenlijk worden alle lichamen als het ware wel aangeraakt. En daarbij is het dan ook zo dat ook al gaan we het psychotherapeutisch aanpakken, dus vanuit het mentale, ook dan worden alle lichamen ook aangeraakt. Dus, of is het voetreflexologie? Dus wat eigenlijk gaat over de aanraking van het lichaam en van daaruit ook zaken helen. Dan nog zal ook daar een gesprekje bij zijn of zal ook emotie aangeraakt worden. Dus het is eigenlijk een één geheel. Steeds weer, maar dan telkens met een andere ingangspoort.
Het is de cliënt die bepaalt eigenlijk op die manier.
Eigenlijk is het de cliënt die bepaalt. Het is ook wel regelmatig zo dat iemand met een heel duidelijke vraag komt, hoor. Dat bijvoorbeeld iemand zegt, ik kom voor voetreflexologie of ik kom voor gesprekstherapie of ik kom voor reiki. In het gesprek komt er dan wel soms ook aan bod van, god, zou misschien ook een combinatie kunnen zijn. Maar het is zeker de cliënt die dat mag bepalen. Hè. Het is absoluut niet de bedoeling dat ik iets ga opleggen of dat er iets gaat gebeuren wat niet comfortabel voelt. Ja.
Ik vroeg het mij al af. Stel, ik ga morgen naar jouw praktijk voor psychotherapie en rust- en zijnsbeleving. Met welk specifiek probleem kom ik dan bij jou aankloppen? Heb je zo'n paar voorbeelden?
Eigenlijk is dat heel ruim, heb ik gemerkt. En er zijn heel veel mensen die bij mij komen met trauma. Hè, dus die vroeger in hun leven trauma hebben meegemaakt of nog niet zo lang geleden. En die daar een weg in zoeken. Er zijn ook mensen die op dit moment voelen van, goh, eigenlijk is het allemaal een beetje veel. Ik weet niet meer goed hoe ik een evenwicht moet vinden in mijn leven. Of ik voel me zo immens onder stress of druk staan en ik kan mijn lichaam niet meer tot rust brengen. Of ik kan mijn gedachten niet meer tot rust brengen. Dat zijn over het algemeen wel de zaken waar mensen mee tot bij mij komen. Ja.
En als je spreekt over trauma, wat zijn dan de vragen die mensen hebben?
Ja, eigenlijk komt het dan ook heel vaak neer op het gegeven van goh, ik vind niet goed rust. Niet goed rust in mijn eigen lichaam, niet goed rust in mijn eigen gedachtegang. Dat is heel vaak wel de insteek waarmee mensen tot bij mij komen. Ja. En trauma heeft er uiteraard ook wel mee te maken. Omdat we vanuit, als we trauma beleefd hebben, heel vaak in een soort van alertheidsmodus ook terechtkomen. Fysiek dan, neurologisch eigenlijk. Waardoor ons lichaam ons gaat proberen te beschermen tegen volgend komend trauma. Waardoor dat er dan bepaalde triggers zijn ook die dat terug oproepen of die bepaalde gevoelens terug oproepen. Waardoor mensen het gevoel hebben eigenlijk zichzelf niet meer onder controle te hebben ook, of hun lichaam niet meer onder controle te hebben. En dat kan best beangstigend zijn. Ja. En in die zin is natuurlijk veiligheid ook iets heel belangrijk om te initiëren als therapeut in het algemeen. Dat er een bepaalde bedding terug mag komen. Bij mensen zelf, persoonlijk. Dat ze terug een veiligheid voelen in zichzelf ook. Dat ze zich terug gedragen kunnen voelen. Bij mensen rondom zich. En uiteraard in de relatie ook tussen mezelf en de cliënt. Die veiligheid, daar is dus zeer belangrijk.
Stel dat ik morgen hetzelfde wil doen wat jij doet in de praktijk. Ja. Met welke expertise start ik dan?
Ik denk in eerste instantie is het heel belangrijk om ook echt in verbinding te kunnen gaan met mensen. Om bereid te zijn om in verbinding te gaan. Dat er een bepaalde mildheid kan zijn. Voor mij is het heel belangrijk. Het is iets waar ik ook echt helemaal achter sta. Niets menselijks is ons vreemd. We zijn allemaal mensen. We maken allemaal dingen mee. We reageren daarop op onze eigen manier vanuit onze ervaringen. Het kan best wel zijn dat mensen komen met een bepaald gevoel van schaamte ook, of druk van buitenaf. En dan is het ook wel heel belangrijk dat mensen voelen dat ze er mogen zijn met alles wat er is eigenlijk. En ik denk dat zo, dat wordt dan zo in de professionele taal als basishouding genoemd. Hè? En ik denk dat die wel heel belangrijk is om te beginnen ook. Ja, en daarnaast is het uiteraard ook belangrijk om ook te weten voor jezelf of te beseffen dat je zelf ook een mens bent, hè? Die zelf ook in een traject van evolutie is en zelf ook van alles kan tegenkomen in het leven. En daarmee vind ik het zelf ook voor mezelf belangrijk om mezelf ook te laten ondersteunen door dan weer andere mensen. Om zeker ook voor mezelf het bewustzijn te hebben van wat zijn de thema's waar ik dan ook mee zit. Ik weet vroeger in mijn opleiding als systeem- en gezinstherapeut werd er wel eens gezegd, op een gegeven moment komt uw eigen gezin van herkomst bij u in de spreekkamer zitten. En wat gaat er dan gebeuren? Dus je kunt natuurlijk niet alles al opgelost hebben voor een de eerste cliënt bij u binnenkomt, maar bij wijze van spreken, het is toch wel heel belangrijk dat er een bewustzijn rond aanwezig is. Ja. En in die zin voel ik mezelf ook wel soms op het pad van de gewonde heler te zetten. Van, er komt van alles voorbij in mijn leven. En het is ook mijn taak en mijn verantwoordelijkheid om dat ook aan te kijken, om daarmee bezig te zijn. Om niet voorstellen of adviezen of bezig te zijn met mensen rond dingen waar ik zelf niet zou achterstaan of wat ik zelf niet zou kennen. Dat maakt het leven natuurlijk ook heel boeiend. En soms ook beproevend.
Is het dan voor jou ook verleidelijk om af en toe een situatie of een herkenbare situatie vanuit je eigen leven te gebruiken in de therapie? Gebeurt dat soms?
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om ook altijd de redenering te hebben van het is niet de manier waarop ik het oplos, dat het per se ook de manier is waarop de anderen het moet oplossen of hoort op te lossen. Hè. Maar zeker, als het dan gaat, een thema wat in mijn leven ook heel belangrijk is, nog steeds ook, is het doseren in het leven. Hè? En daarom ook zo het rustelement en het zijnselement binnenbrengen. Dat is iets waar ik zelf heel sterk mee geconfronteerd ben geweest in mijn leven. Het belang daarvan. En in die zin kan ik dat natuurlijk ook heel goed, denk ik, doorgeven ook aan anderen van hoe belangrijk het is.
In welke mate is die rust- en zijnsbeleving belangrijk in jouw holistische benadering naar de cliënten toe?
Ja, dat is eigenlijk wel heel belangrijk, vind ik zelf. Ook een stuk in die yin-yang-symboliek. En ik zie dan dat vooral de actie en het doen in onze maatschappij heel sterk van voor staat en van boven staat en gewaardeerd wordt. En dat het rust- en zijnsaspect eigenlijk heel vaak vergeten wordt of toch als minder belangrijk geacht wordt. In die zin vind ik het wel belangrijk dat ook dat meegenomen kan worden in een mensenleven. Om een bepaald evenwicht te bekomen ook. En om op een gegeven moment zelfs niet meer te zeggen van of ik doe en ik ben in actie of ik rust en ik ben in mijn zijnsmodus. Maar eigenlijk bij wijze van spreken naar de cirkel van de yin-yang te kunnen gaan. En vanuit een overzicht, bewustzijn en meer gevoel van vrijheid ook daar een keuze in te kunnen maken van oké, hoe is de situatie nu in mijn leven en hoe ga ik daarmee omgaan? En het holistische, dat gaat voor mij vooral over de samenhang der dingen. Hè, hoe alles samenhangt met elkaar. En hoe alles dan ook een invloed heeft op elkaar. En dat is zowel in onszelf, hè, ik had het daar straks al een stukje over verschillende lichamen, ons fysieke lichaam, ons emotionele lichaam, mentale en spirituele lichaam, hangen aan elkaar. Als er ergens iets gebeurt of verandering optreedt, dan zal dat ook een invloed hebben op de andere lichamen. Maar zelfs ruimer dan dat, ook in onze omgeving. We hebben relaties met elkaar en ook daar, als iemand ergens iets in verandert, dan heeft dat ook weer een impact op de andere mensen binnen de relaties. En zo gaat dat voor mij eigenlijk door tijd en ruimte heen. Onze voorouders hebben nog een invloed op ons. Onze toekomststromen hebben een invloed op ons. En zelfs door verschillende dimensies. Dus ja, alles hangt samen. Alles wat er ook maar mogelijk zou kunnen zijn, heeft een invloed op de rest wat is.
Die samenhang of die holistische benadering, is dat een eerste insteek voor jou? Of is dat eerder een tweede of een derde laag die er nadien bij komt in de therapie?
Ik denk dat het iets is dat organisch gezien altijd gewoon heel sterk aanwezig is. En dat zich overal doorheen weeft. Ja. Dus omdat het ook iets is waar ik zelf van doordrongen ben, denk ik bijna. Ik heb eerst mijn opleiding gevolgd als systeem- en gezinstherapeut. En ik wou heel graag als zelfstandige starten. Maar ik voelde ergens in mij van, god, er zijn nog zoveel andere dingen waar ik totaal geen zicht op heb. Waarmee ik niet wil zeggen dat ik nu alles weet. Absoluut niet natuurlijk. Maar toch om een bepaald zicht te krijgen op het mens zijn en al zijn facetten, vond ik het ook belangrijk om ook andere opleidingen te gaan volgen en te kijken van oké, waar kan dit of dat een invloed hebben? En in eerste instantie was het dan vooral gericht ook op doorverwijzing. Hè? Van dan zou ik kunnen doorverwijzen naar hier of daar als ik toch ergens iets anders opmerk. Want het zou natuurlijk wel heel jammer zijn als iemand het mentaal heel moeilijk heeft en ook heel veel bepaalde tekorten heeft in het lichaam. Hè? Als het gaat over mineralen, vitamine, rust en dergelijke. Om daar volledig aan voorbij te gaan en alleen te kijken van wat gaat er nu om in uw mentale veld, bij wijze van spreken. En ja, dan zouden we natuurlijk een heel stuk overslaan en veel minder efficiënt ook te werk gaan in het proces van de cliënt. En op die manier zit het eigenlijk altijd verweven. Ook als het er straks ging over veiligheid bij trauma en het u veilig voelen in uzelf, is het ook heel belangrijk dat het lichaam bepaalde dingen heeft die het nodig heeft. En dat kan zelfs over iets heel simpel gaan als voldoende vocht te hebben in uw lichaam. Bepaalde tekorten kunnen ook het stressniveau doen stijgen. Dus alles wordt eigenlijk altijd meegenomen. In de mate dat ik natuurlijk daar op dat moment ook zicht op heb of dat ik die informatie heb.
Merk je dat als cliënten langskomen, dat hun verschillende lichamen, dat die zichzelf dan ook beginnen reguleren? Dat bepaalde zaken worden opgepikt en dat mensen zelf stappen beginnen te ondernemen alvorens ze mogelijk terugkomen bij jou?
Ja, zeker. En dat is ook eigenlijk de bedoeling. Hè. Het is eigenlijk zelfs zo dat de periode tussen twee sessies eigenlijk ook die periode is waarin zulke dingen kunnen gebeuren. Als mensen fysiek meer tot rust komen, dan is er ook meer ruimte om bepaalde inzichten binnen te laten komen die niet per se van mij komen, maar uit het leven van alle dag. Of die in de synchroniciteiten op hun afkomen, waardoor bepaalde puzzelstukjes in elkaar gaan vallen. En daar kunnen ze dan ook wel weer mee terugkomen tot bij mij en kunnen we daar verder op ingaan, als dat nodig voelt natuurlijk. Hè.
Kan je een voorbeeld geven van tools die je dan inzet, aan naar gelang de situatie? Iets waardoor een luisteraar zich heel concreet kan voorstellen.
Hoe ik er ook naar kijk, als het dan gaat over het verbinden. Het verbinden tussen die verschillende lichamen ook voor een stuk. Dan gaat het ook soms over van hoe kunnen we terug in ons lichaam thuiskomen. We zijn heel vaak in dat mentale veld aanwezig en bezig ook. En hoe kunnen we terug contact maken met ons lichaam? Dat is absoluut niet altijd evident. Want via ons lichaam hebben wij ook in het verleden onze emoties gevoeld. En het is niet altijd evident om die te reguleren, zeker als klein kind, maar ook als opgroeiende of als volwassene. Dus dat kan soms best beangstigend zijn. Ik heb wel het idee, of de idee, dat terugzakken in ons lichaam wel iets heel belangrijk is. En hoe kunnen we dat dan doen op een veilige manier? Want direct die emoties in volle hevigheid terug gaan beleven of zo, zie ik zelf niet als iets constructief. Mm. Dus terug in ons lichaam komen kunnen we bijvoorbeeld wel doen door een oefening als met de zintuigen. Terug contact te gaan maken, heel bewust. We zijn natuurlijk constant bezig met onze zintuigen. Maar we zijn ondertussen ook vaak nog met alle andere dingen bezig. En hoe kunnen we echt terugkomen in het hier en nu? En via die zintuigen dan, bijvoorbeeld als je gaat wandelen, uw gsm op 5 minuutjes zetten, uw wekker, bij wijze van spreken, of uw timer. En dus 5 minuten voor uzelf een zintuig uitkiezen om u daarop te focussen eigenlijk, of op te concentreren. Van ik ga nu bijvoorbeeld kijken naar wat ik zie. En op dat moment gaan er van alle dingen zich aandienen om naar te kijken. En tegelijkertijd gaan we afgeleid worden, 9 kansen van de 10, en gaan onze gedachten ergens anders naartoe.
Ja, hè? Uiteraard.
Ja. En dan is het eigenlijk de bedoeling om telkens daarvan bewust te zijn en terug te komen naar het zintuig. En weer afgeleid te worden en weer terug te komen. Het is niet de bedoeling om niet afgeleid te worden, maar vooral het bewustzijn te krijgen van ik word afgeleid en ik kom weer terug naar een focuspunt. Vanuit de zintuigen eigenlijk. Hè?
Dat lijkt mij een hele leuke alternatieve vorm van meditatie.
Eigenlijk is het eigenlijk ook een soort meditatie. Maar dan heel gericht aan iets wat je kan doen.
Gebruik jij deze technieken ook in jouw therapie?
Jazeker.
Ik hoorde ooit eens iemand de raad geven om de modaliteiten of de zintuigen te combineren. Die zei van, tracht eens te luisteren met je ogen. Of voel eens met je oren. Dan dacht ik, ja, hoe moet dat? Mm-hmm. Ja. Ik heb dat ooit geprobeerd, maar ik denk niet dat ik het heel succesvol heb afgerond.
Ja, ik heb er eigenlijk zelf nog nooit van gehoord. Nee, maar ik vind het wel boeiend.
Ja, luister met je hart of kijken met je hart. Of combineer de dingen maar. En, mm-hmm. Maar dat zijn nog geen zaken, dat heb je nog niet geïntegreerd.
Nee.
Goed, je doet heel veel. Je gebruikt gesprekstherapie, massages, relaxatiebegeleiding, voetreflexologie. Hoe bepaal jij wie wat nodig heeft?
Reiki is er ook nog bij. Mm-hmm. Ja. Hoe bepaal ik wie wat nodig heeft? Eigenlijk een beetje wat we daar straks ook zeiden. Sommige cliënten komen rechtstreeks met een vraag van ik wil graag dat. En dan is dat ook helemaal prima als insteek. En dan komt er na verloop van tijd soms iets anders bovendrijven. En dat is dan ook helemaal prima. Sommige mensen geven ook zelf aan, hè, van bijvoorbeeld als het dan over reiki gaat, dat stilliggen en aangeraakt worden, dat voelt voor sommige mensen absoluut niet veilig. Of massage voelt voor sommige mensen niet veilig. Dan is het geen ideaal insteek natuurlijk om dat te gaan doen. En als ik helemaal de vrije teugel krijg, bij wijze van spreken, dan ga ik eigenlijk evenzeer in gesprek met de cliënt hoor, om te vragen wat is op dit moment eigenlijk het meeste aan de orde. En van daaruit kijken, ja, wat past er voor u op dit moment? Hoe zie ik het? Klopt dat voor u ook? Zo, ja. Het is eigenlijk altijd toch een wisselwerking van waaruit het dan ontstaat.
Waarbij je dan duidelijk veel meer een begeleider bent op de weg die mensen op dat ogenblik willen afleggen.
Ja, want gesprekstherapie is, dat klinkt dan heel groot ook. En heel vaak is het ook, we spreken over een onderwerp en we trekken dat onderwerp ruimer. Hoe kijk je daar op dit moment naar? En heb je daar al ooit anders naar gekeken? Of van waaruit komt die gedachtegang? Zou het ook anders kunnen zijn? Eigenlijk het ruimer trekken van bepaalde thema's, om ook daar bewustzijn eigenlijk in te brengen. Hè? Mm-hmm. Of inzicht te krijgen van, ah ja, dat is eigenlijk wel waar. Ik heb het altijd zo bekeken. Mm-hmm. Maar alleen al het feit dat je mij de vraag stelt dat het misschien ook anders mm-hmm. kan, doet mij denken aan. Hè? En zijn we daarop verder? Dus gesprekstherapie kan ook soms, mm-hmm. kan ook soms dat zijn en is eigenlijk heel vaak ook dat. Ja. Want het klinkt voor heel veel mensen heel groot en heftig en akelig misschien zelfs. Mm-hmm. Maar dat hoeft het absoluut niet te zijn. Nee.
En soms gaat het misschien alleen maar, tussen aanhalingstekens, over het uitspreken van bepaalde dingen.
Ook, ja. Want het uitspreken van bepaalde gevoelens of ideeën of overtuigingen maakt het natuurlijk heel bewust dat ze er zijn, eigenlijk. En van daaruit kunnen mensen dan ook weer verder gaan denken. Of gewoon het zelfs hardop horen van je eigen woorden, hè, brengt ook al kan ook al heel veel inzichten brengen. En dan is het vooral belangrijk als therapeut om ook die vrijheid en die ruimte te geven en die veiligheid en die bedding ook te geven dat de zaken uitgesproken mogen worden. Want dat is in therapie heel vaak zo, ook als het over gezinstherapie gaat, hè, of over relatietherapie. De zaken die niet uitgesproken worden, om die uitgesproken te laten worden. Zaken die wij heel vaak als zo vanzelfsprekend beschouwen vanuit onze context van herkomst, maar bij iemand anders is het misschien heel anders. En door die zaak op tafel te brengen en uit te spreken en te horen van elkaar, kan er soms al heel veel in beweging komen.
Zou je ons kunnen meepakken in een aantal specifieke voorbeelden van mensen die bij jou komen en een oplossing gevonden hebben?
Ja, een oplossing gevonden hebben, dat klinkt zo als van het is helemaal klaar, hè? Dat vind ik zelf heel moeilijk.
Wel. Ja. Okay. Ja,
omdat het leven natuurlijk altijd weer nieuwe dingen brengt. Maar het is wel zo, bijvoorbeeld, er is een vrouw bij mij in begeleiding. En zij komt al een tijdje voor reiki-behandelingen bijvoorbeeld. En zij was om te beginnen heel angstig. En we zijn dan met reiki begonnen omdat vooral spreken heel beangstigend was. Van alles wat ik uitspreek heeft dan misschien een effect of zulke zaken. En we zijn dan met reiki gestart. Daar hoefde niet ingesproken te worden. Daar hoefden pijnlijke dingen niet uitgesproken te worden. Daar waar zij mij vertelde, helemaal in het begin van als ik een vlieg tegen het raam hoor, dan word ik wakker. Zo angstig stond zij in het leven op dat moment. En waar zij op dit moment eigenlijk zich echt een heel pak vrijer voelt in het leven en gewoon nachten kan doorslapen. Ook in contact met andere mensen veel meer zichzelf durft te tonen en zich durft te begrenzen en dergelijke. Dus vind ik zelf wel een mooi voorbeeld. Eigenlijk is dat redelijk ruim, hoor. Dat mensen bij mij terechtkomen op dit moment. Hè. Misschien gaat dat ooit veranderen. Er zijn wel zo periodes soms. Er is bijvoorbeeld een periode geweest dat vooral mensen bij mij kwamen die als kind ernstig trauma hadden meegemaakt in hun gezin van herkomst. En daarna is er dan een periode, bijvoorbeeld, dat mensen bij mij komen die zeggen van goh, het is eigenlijk allemaal veel te veel. Gelijk daar straks ook een stukje aanhaalde. Hè. En soms komt dat in periodes. En ik kan ook niet echt zeggen van dat is dan de cliënt die het beste bij mijn praktijk past of zo. Dat vind ik echt super moeilijk. Want het is mij al vaker gevraagd geweest, hè, van wat is uw favoriete cliënt? Dat vind ik echt, ja, ik denk dan de mensen die zich aangesproken voelen, die zijn welkom en ik kan er echt geen sluitend antwoord op geven. De meeste mensen bij mij zijn tussen de 27 en de 40 zo ongeveer. Maar er zijn ook al echt jongeren bij mij gekomen die nog in het middelbaar zaten. En er zijn ook al mensen bij mij gekomen die al in de 70 waren. Dus ja, het is eigenlijk echt wel best ruim.
Of gaat het eerder omgekeerd? Dat er voor jou zich dingen aandienen in jouw leven, bewust of onbewust, die dan maken dat er een soort van golf ontstaat van x-cliënten die bij jou langskomen?
Het zou kunnen zijn dat ik bijvoorbeeld zelf door een bepaald stuk doorgewerkt ben, hè, waardoor ik zelf mezelf klaar heb gemaakt om die cliënten te ontvangen of zo. Hè. Dat zou ook kunnen. Hè. Maar het is ook zo, soms inderdaad, en dat is wel een beetje grappig, maar ik denk dat het wel herkenbaar kan zijn voor ook andere mensen die met mensen werken, dat ik mezelf soms hoor spreken tegen mijn cliënten en dat ik denk, nu moet ik eens heel goed luisteren naar mezelf. En het zelf ook eens echt heel goed toepassen.
Dat is toch zo leuk aan die job, hè?
Ja. Ja, omdat er natuurlijk ook heel veel van cliënten komt. En het brengt bij jezelf ook dingen in beweging. Hè? En zeker achteraf dan soms ook. Dat je denkt, ah ja, inderdaad. En dat maakt het ook wel boeiend natuurlijk.
Ik kan de vraag ook anders stellen. Voor welke situaties ben jij de geknipte persoon?
En dat vind ik dan ook weer een heel moeilijke vraag.
Ja, daarom mag ik ze stellen. Hè.
Ja, ik vind dat zelf heel moeilijk, omdat ik mezelf dan ook dan gaat het heel vernauwend werken of zo, op een of andere manier. Of dat is mijn idee daarover, alleszins. Terwijl ik het op dit moment juist heel ruim lijkt te willen houden. Ja. Ja,
ik denk dat ik je begrijp, want op het moment dat je iets gaat labelen, dan ga je het ook verkleinen. Hè?
Ja, ja. Ja, zo voelt okay. het wel. Ja. En juist omdat er heel vaak bij mensen zoveel verschillende dingen tegelijkertijd ook spelen. Hè? Het is ook heel moeilijk om te zeggen, oké, dit is dan nu een problematiek van vermoeidheid. Of dit is een problematiek van angsten. Of heel vaak spelen er zoveel, als we dan in gesprek gaan daarover, spelen er zoveel dingen. En dat is misschien ook weer dat holistische stuk. Hangt er zoveel aan samen of zoveel mee samen, dat het... Dat er misschien wel een bepaald iets van boven ligt, maar dat daaronder eigenlijk heel veel andere dingen ook weer duidelijk worden als we het daarover hebben of als die zaken boven komen. Of ja.
Je somt heel veel situaties op op jouw welkomstpagina, op jouw website. Misschien moeten we het daar eens over hebben.
Ja.
Je hebt een hele bijzondere naam gekozen voor jouw praktijk.
Ja.
En van waar komt die?
Assetaar is een naam die ik zelf eigenlijk heb samengesteld. Die samenstelling komt uit twee woorden, Asset en Assar. Dus Asset en Assar zijn twee mensen die vanuit Atlantis gevaren zijn naar Egypte. En die daar heersers zijn geworden, om het met die woorden te kunnen zeggen. En Asset vertegenwoordigt het vrouwelijke principe en Assar vertegenwoordigt het mannelijk principe op aarde. Ze zijn ook gekend als Isis en Osiris. Of nog andere. Alles wat het mannelijke en het vrouwelijke principe vertegenwoordigt. Maar natuurlijk kunnen die mannelijke en vrouwelijke principes dan ook weer opgedeeld worden in andere stukjes. Nu, ik vind het samenvoegen van de twee namen heel belangrijk. Het mannelijke en het vrouwelijke principe samenvoegen. En dat gaat dan voor een stukje over het holistische, over het eenheidsdenken. Hè? Dus hoe kunnen we langzaam maar zeker de cirkel worden van die yin-yang, symboliek. En hoe kunnen we de tegengestelde in onszelf gaan verenigen? Door er eigenlijk langs te lopen, hè? Door langs het mannelijke principe te wandelen, het vrouwelijke principe, de actie, de rust. En zo telkens opnieuw de twee polen te leren kennen, om ze dan ook te zien.
Zoals je het zo mooi op je website beschrijft, leven vanuit je volle zijn.
Ja, hoe kan je naar die volheid... Het gevoel van die volheid ook komen, of die volheid in C, dus door die verschillende polariteiten te gaan afwandelen. En dan komen we natuurlijk in schaduwstukken van onszelf terecht, stukken die we niet kennen. We kunnen die ook zien bij andere mensen, die schaduwstukken. Hè? Mensen die we, of situaties die we heel vervelend vinden, maar hoe kunnen we daarmee omgaan? Hè? Dus hoe kunnen we eigenlijk telkens weer die polen samen krijgen, waardoor we ook onze authenticiteit... meer in onze authenticiteit komen, meer een vrij gevoel eigenlijk krijgen daarbij. Hè?
Vooral bij de anderen zien we die eerst, hè?
Bij die anderen zien we ze meestal eerst,
veel
ja.
makkelijker ook, toch?
Ja, klopt.
Ja? Ja. En misschien ook het volle zijn zien we soms ook makkelijker bij de anderen eerst. Hè? Want ik herken ook het stukje van die schaduwstukken herkennen. Mm-hmm. En ik bedenk net, ja, ook dat zijn is soms makkelijker.
Ja, klopt helemaal. Omdat eigenlijk de schaduwstukken zijn de dingen... Dat wordt heel vaak gezien als de stukken van de ander waar we ons in ergeren, bijvoorbeeld. Maar ook de stukken waar we naar opkijken bij de anderen, dat zijn eigenlijk ook heel vaak onze schaduwstukken. De stukken, dat zijn eigenlijk heel vaak onze eigen kwaliteiten die we nog niet erkend hebben.
De onteigende conditioneringen.
Daar komt het dan ongeveer op neer, denk ik.
Mooi,
ja,
hè?
Ja, ja,
ja. Ja. Ik heb ook al gemerkt dat heel veel mensen dat niet doorhebben. En als je het hen dan vertelt, dan vallen ze uit de lucht en dan gaat er een hele wereld open.
Ja, klopt. Een hele wereld van mogelijkheden eigenlijk.
En
die,
dat doe jij ook
met
anderen.
Ja, zeker.
Oh, heerlijk.
Ja. Dat zijn dingen die aan bod komen tijdens gesprekken ook, hè?
Ja.
Ja, die schaduwstukken. Het gegeven dat we vanuit ons gezin van herkomst... En dat is eigenlijk ook op zich niet heel abnormaal. Bepaalde dingen aangeleerd hebben gekregen als zijnde dit is goed en dit is fout. We zien u graag dit doen en we zien u niet graag dat doen. Maar in het stuk van we zien u niet graag dat doen, daar ligt misschien een kwaliteit van ons in verborgen, waar onze ouders absoluut niet van op de hoogte waren. Maar die we dan later in ons leven meer in het licht kunnen brengen en dat we daar ook verder in kunnen evolueren daardoor.
En het maakt helemaal niet uit in wie je die stukken bewondert. Om even terug te komen op het moment dat je een stuk bewondert, dan is dat waarschijnlijk een stuk van jezelf dat je nog niet ontdekt hebt.
Ja, omdat het eigenlijk triggert iets bij je. Als het een stuk is wat misschien wel een heel grote kwaliteit is, maar het doet u niks, dan resoneert het niet, bij wijze van spreken. Hè? Dat is eigenlijk ook iets wat heel vaak terugkomt in sessies dat we het daarover hebben, die resonantie. Hè? Die twee gitaren die langs elkaar staan, die hetzelfde afgestemd zijn. En we trekken aan de derde snaar en die... Van die andere gitaar gaat ook die derde snaar trillen. Dat komt omdat die gitaar die trilling herkent. ja, in de lucht, bij wijze van spreken. Hè? Die herkent die trilling en die gaat meetrillen. En zo is het bij ons eigenlijk ook. Dus als we echt iets bewonderen in iemand, dan wil dat zeggen dat er iets trilt in onszelf. Een herkenning eigenlijk in onszelf aanwezig is. En dus dat wil zeggen dat het inderdaad ook een kwaliteit is van ons, die we nog verder dienen te ontwikkelen, hè? In dit leven dan. Of kunnen ontwikkelen.
Leven vanuit je volle zijn. Het is een slogan op jouw website. Het is iets wat je vaak hoort tegenwoordig. Hoe vul jij dat in?
Voor mij is het eigenlijk iets waar ik al van redelijk jongs af aan mee bezig ben ook. Omdat wat ik daar straks een stukje zei van het gezin van herkomst, hè, dit is goed, dit is niet goed. Ik ben daar wel een aantal keer tegenaan gelopen voor mezelf. En zo, als ik pas afgestudeerd was als maatschappelijk assistent, dan heb ik dat heel hard gevoeld. Goh, ja, wie ben ik nu eigenlijk? Ik wil misschien bepaalde dingen, maar ik durf niet. Zo, hè. Hoe kom ik eigenlijk... Want leven uit volle zijn heeft ook met authenticiteit te maken. En authenticiteit heeft voor mij dan weer met vrijheid te maken. En ja, het is iets waar ik zelf ook nog altijd mee in proces ben, hoor. Ik denk dat het een levenswerk is. Of zou kunnen zijn. Mm-hmm. Niet per se nodig, maar zou kunnen zijn, hè. Om steeds meer, en dat heeft dan ook weer met het schaduwwerk ook te maken, eventueel. Hè? Om steeds meer die stukken te gaan herkennen en erkennen in jezelf. Zowel de stukken die misschien vroeger er niet mochten zijn. Als de stukken waar je zelf een stuk schaamte over ontwikkeld hebt. Omwille van maatschappelijke ideeën of dergelijke. Maar die toch steeds meer te kunnen gaan verinnerlijken. Hè?
Speelt schaamte dan een grote rol in het niet ten volle zijn?
Ik denk dat schaamte daar zeker een rol in kan spelen. Maar ik denk dat er zeker ook nog andere zaken een rol spelen. Zoals, wat is in onze maatschappij? Wat wordt er gezien als goed? Wat wordt er gezien als niet goed? Wat hoort er? Wie hoor ik te zijn? Soms kan het zelfs zo ver gaan, hè, dat we bepaalde dromen van onze ouders proberen in te vullen. En dat dan niet doen. Wat betekent dat dan? Dat is een soort loyaliteitsmoeilijkheden waar we dan in terechtkomen. Het wel of niet kunnen leven vanuit het volle zijn kan met heel veel zaken te maken hebben, denk ik.
Wou jij nog iets toevoegen, Mieke?
Er is altijd hoop. Er is altijd verandering. En verandering zorgt er ook voor dat er altijd hoop is op u beter voelen of situaties die kunnen veranderen. Omdat ik daar ook wel regelmatig hoor bij cliënten van, of merk bij cliënten ook van, oei, zou het dan zo erg zijn dat niemand mij nog zou kunnen helpen? Mm-hmm. Dat is dan ook wel een vraag waar mensen soms mee zitten. En voor mij is er altijd hoop.
Dan rest er mij met deze wijze woorden alleen nog maar jou te bedanken. En oprecht merci te zeggen om naar de studio te komen.
Ja, dankjewel. Het was heel boeiend.
Dat is heel graag gedaan. Jullie ook bedankt.
Even succes, Mieke.
Ja, dankjewel.
Wil je meer afleveringen van Samenzorg beluisteren? Abonneer je dan gratis bij je favoriete podcastplayer. Om op de hoogte te blijven van de activiteiten van Samenzorg, kan je online inschrijven voor de nieuwsbrief op onze website samenzorg.nu. Daar kan je ook lid worden om ons te steunen en vind je alle info over onze zorgverleners, inloophuizen en geplande activiteiten. Heb je vragen? Volg Samenzorg VZW op Facebook of Instagram. @samenzorg.nu. Vind je de podcast nuttig? Deel hem dan op je social media kanalen. Want hoe meer mensen er naar luisteren, hoe meer we kunnen verbinden, hoe meer we kunnen helpen. Volgende keer praten we met Pat Adam. Hij vertelt ons over de balans van onze 4 lichamen en hoe een disbalans kan leiden tot ongemakken. We hebben het ook over golflengtes, intuïtie en elektromagnetische overgevoeligheid. Graag tot in de volgende aflevering.